Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit de berijmde 12 artikelen, de eerste berijming, het tweede vers. Ik geloof ook in den Heiligen Geest die we eren, die onze geest wil troosten, leiden, leren en wat er verder volgt. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan Efeze en daarvan het tweede hoofdstuk. Wij herzeggen u Efeze 2, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 79 en daarvan het zevende vers: zo zullen wij de schapen uwer weide, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergeteld ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar den overste van de macht der lucht van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Omdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemende rijkdom zijner genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u. Het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Want wij zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus, want hij is onze vrede, die deze beiden één gemaakt heeft en de middelmuur des afscheids was gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende, en opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in den Heere, op welke ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest.
Thank you.
Gemeente, wij zijn toegekomen vanmiddag in de behandeling van de Heidelbergse catechismus aan de eerste zondag over de sacramenten. Zondag 25 en we willen ons beperken tot vraag en antwoord 65. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk een geloof? Antwoord van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging des Heiligen Evangelies en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Tot zover. Gemeente, deze vraag en dit antwoord handelen vanmiddag over het zaligmakende geloof. En we letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats op de werkmeester, in de tweede plaats op het middel en in de derde plaats op de versterking. Het zaligmakende geloof, onze eerste gedachte, de werkmeester. Een direct antwoord op van waar komt zulk een geloof? Antwoord van de Heilige Geest. Onze tweede gedachte, het middel. De Heilige Geest gebruikt een middel om dat geloof te werken. En wat is dat middel? De verkondiging des Heiligen Evangelies. En dat bedoelde ik, jongens en meisjes, toen ik zei in het gebed dat wij hier samen mogen zijn op de werkplaats van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest gebruikt de verkondiging om het geloof te werken. En onze derde gedachte, de versterking. Het slot van het antwoord. En het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Gemeente, het gaat dus vanmiddag opnieuw over het zaligmakend geloof. U zult zeggen, daar hebben we het al eerder over gehad. Inderdaad. Daar hebben we het zelfs bij de behandeling van de Heidelbergse catechismus al verschillende keren over gehad. Er loopt door de catechismus heen als het ware een heldere lijn als het gaat over het geloof. We hebben het in zondag 7 over het geloof gehad. En toen ging het over de vraag, wat is een waar geloof? Wat is het wezen van het geloof? Wanneer kun je nu spreken van een echt geloof? Toen hebben we gezien in zondag 7 dat er dan sprake moet zijn van drie zaken. Kennen, toestemmen en vertrouwen. Het ware geloof heeft drie vermogens. Een vermogen om te kennen, een vermogen om toe te stemmen en een vermogen om te vertrouwen. En hoe ver dat vermogen geoefend is, daar gaat het eigenlijk niet zozeer over in zondag 7. Daar gaat het wel over in het vervolg. De mate van kennen, de mate van toestemmen en de mate van vertrouwen. En dat noemen wij de oefening van het geloof. Daarna ging het in zondag 8 en in de volgende zondagen, dat was een heel stuk, zondag 8 tot en met 22, ging het over de hoofdsom van het geloof. Weten jullie nog wat dat is, jongens en meisjes? De hoofdsom van het geloof, de samenvatting van wat Gods kinderen geloven? Ja, dat zijn de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof die ook zojuist weer beleden zijn. Dat gebeurt altijd in de middagdienst op zondag. En al die artikelen van God de Vader en onze schepping, God de Zoon en onze verlossing, God de Heilige Geest en onze heiligmaking, hebben we in de achterliggende periode één voor één overdacht. En toen kwam zondag 23. En zondag 23 heeft ook met het geloof te maken. In zondag 23 ging het over de baten van het geloof. Wat is nu de opbrengst van het geloof? We hebben gezien, dus dat is de rechtvaardigmaking van de zondaar. Om niet, door de verdiensten van de Heer Jezus Christus. En toen in zondag 24 hebben we gezien dat onze goede werken niks aanvullen, dat zij de grond niet zijn. En nu zijn we bij zondag 25 en nu gaat het over de werkmeester van het geloof. Dus eigenlijk van zondag 7 tot en met zondag 25 toe, al die preken zijn gegaan over het geloof. En dit is een hele belangrijke vandaag. Want nu wordt de vraag gesteld, waar komt dat geloof nu vandaan? Van waar komt zulk een geloof? En dat is een hele belangrijke vraag, zeker voor jullie jongens en meisjes. Want er komt op jullie heel veel af. Wij leven in een tijd waarin men het geloof opdringt en aanpraat. En men zegt tegen jullie, je moet gewoon geloven, het staat er toch. Waarom geloof je het niet? En dan bedoelt men met geloven blijkbaar dat je dat met je verstand moet toestemmen. En dat is dan het geloof. Nou, dat is inderdaad geloof, maar dat is niet het geloof wat wij bedoelen. Dat is een ander soort geloof. Dat is ook geen zaligmakend geloof. En het gaat vanmiddag in de preek juist over het zaligmakende geloof. Van waar komt dan zulk een geloof? En er zijn heel veel verschillende antwoorden op te geven. En de meeste antwoorden vandaag de dag is, dat moet je gewoon doen, dat moet je zelf doen. Jij moet beginnen en later zie je dat het allemaal van God geweest is. Nou, dat staat niet in onze catechismus. Onze catechismus zegt heel eenvoudig, van de Heilige Geest. Heel eenvoudig. Waar komt het echte geloof vandaan? Van de Heilige Geest. Laten we daar eens op letten in dit antwoord. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en zijn weldaden deelachtig maakt. Dat is een vaststelling. Daar moeten we het over eens zijn. Het geloof is nodig. Niemand, maar dan ook helemaal niemand, kan het geloof missen. Daar zijn we het toch samen wel over eens. Dat het geloof heel erg belangrijk is, noodzakelijk. Aangezien, waarom is het noodzakelijk? Omdat het geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Dus dat moet je door het geloof jezelf toe-eigen. Nee, dat staat hier niet. Er wordt hier niet gesproken over de daad van het geloof. Ook weer zo'n onderscheid in hoe mensen hier tegenaan kijken. Want veel mensen denken dat je door de daad van het geloof jezelf met Christus moet verenigen en zijn weldaden deelachtig maken. Dat is door te geloven. Maar het gaat hier helemaal niet over geloven. Het gaat hier over het geloof. En het geloof, dat is geen werkwoord. Geloven is een werkwoord, dat is waar. Maar het geloof, dat is een zelfstandig naamwoord. Het gaat hier niet over een werkwoord. Het gaat hier over de planting van het geloof. Door de Heilige Geest in het uur van de wedergeboorte. Dus wij leggen inderdaad niet eenzijdig de nadruk op de daad van het geloof. Je moet geloven. Nee, wij leren dat een mens wederom geboren moet worden. En als je niet wederom geboren bent, dan kun je niet eens geloven. Dat wil niet zeggen dat wij de daad van het geloof niet belangrijk vinden. Dat wil ook niet zeggen dat we op de daad van het geloof niet zouden moeten aandringen. Maar die vraag is hier eigenlijk niet aan de orde zozeer. Het gaat hier namelijk over hoe komt een mens daaraan, aan dat geloof? Van waar komt zulk een geloof? Nou, dan is het een groot gevaar als je mensen de indruk geeft dat zij door hun daad deel aan Christus krijgen. Dan is verlossing dus ja, een doe-het-zelf-zaak. En die indruk die mag niet gewekt worden. Dat is ook een ander gevaar. En het is ook goed om dat eerlijk te benoemen. Dat is dat deze vragen helemaal niet leven. Van waar komt zulk een geloof? En dat komt natuurlijk ook voor, gemeente, onverschilligheid. Mensen die Christus gemakkelijk kunnen missen. Die de weldaden van Christus helemaal niet op waarde schatten. Dat is een ander gevaar. En dat mag de prediking natuurlijk ook niet bevestigen. En vandaar is het nodig die noodzaak van het geloof te prediken. Van zulk een geloof. Ja, je hebt heel veel soorten geloof. En daar moeten we ook onderscheid tussen maken. Kijk, zulk een geloof, dat is dat geloof dat Christus en zijn weldaden deelachtig maakt. Maar dat is niet het historisch geloof. Dat maakt Christus en zijn weldaden niet deelachtig. Dat is zeker niet het tijdgeloof. Wat altijd scherp onderscheiden moet worden van het zaligmakende geloof. Dat is zelfs niet het wondergeloof. Dat Christus en zijn weldaden deelachtig maakt. Dat is echt alleen het zaligmakende geloof. En dat zaligmakende geloof, ja, dat krijg je niet door te studeren, dat krijg je niet door te bidden, dat krijg je niet door te werken, dat krijg je niet door... Nee, dat is van de Heilige Geest. Dat is een wonder. En dat blijft een wonder. Dat hebben wij niet in de hand. Dus iemand die over het geloof preekt, die moet preken over de Heilige Geest. En ik vind het diep aangrijpend, gemeente, dat er voor de Heilige Geest in onze tijd nauwelijks plaats meer is. Er worden hele boeken geschreven over het geloof, zonder dat er maar een regeltje in staat over de Heilige Geest. Dat kan niet. Het is absoluut noodzakelijk. En ja, soms wordt de Heilige Geest nog wel genoemd. Maar het functioneert praktisch niet meer. Dat is net als met de doodstaat van de mens. Die kun je een paar keer noemen. Maar als je dan de mens toch zoveel vermogens geeft dat hij het wel kan, dan functioneert het niet meer. Maar het geloof, dat moet je gegeven worden. Ik mag dat bijna niet meer zeggen vandaag de dag. Maar het is wel zo. En dat is ons ook voorgelezen uit Efeze 2. Het geloof is een gave van God. En het ongeloof dan? Ja, dat is onze schuld. Het ongeloof, dat is zonde. Het ongeloof, dat wordt ons aangerekend. Het ongeloof, daar zullen we eenmaal de rekening van gepresenteerd krijgen. En het geloof, dat is een gave van God. Dat is een werk van de Heilige Geest. Dat zijn twee kanten die de Bijbel ons heel duidelijk leert. En het geloof is een vrucht van de verkiezing. De remonstranten draaiden dat om. De remonstranten maakten het geloof tot de oorzaak van de verkiezing. Zij zeiden, God heeft die mensen uitverkoren waarvan hij van tevoren zag dat ze zouden gaan geloven. De remonstranten, die keerden alles om. Maar onze leer is, en de Bijbelse leer is, het geloof is een vrucht van de verkiezing. En dat vind je op heel veel plaatsen terug in de Dordtse leerregels. Het viel me op in ieder hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Ieder hoofdstuk benadrukken onze vaderen dat het geloof een vrucht is van de verkiezing en dat het is een gave van God. Hoofdstuk 1, paragraaf 5. De oorzaak of schuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geenszins in God, maar in de mens. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door hem is een genadige gave Gods. Gelijk geschreven is, Efeze 2, uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave. Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2, artikel 7. Maar zovele als er waarachtiglijk geloven en door de dood van Christus van de zonde en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke genade hij aan niemand schuldig is. Een gave. Hoofdstuk 3, 4, artikel 14. Zo is dan het geloof een gave Gods. Niet omdat het aan de vrije wil des mensen van God wordt aangeboden, maar omdat het de mens metterdaad wordt medegedeeld, ingegeven en ingestort. Ook niet daarom dat God alleen de macht om te geloven zou geven en daarna de toestemming of het daadwerkelijk geloven van de vrije wil van mensen verwacht, maar omdat hij die daar werkt het willen en het werken, ja alles werkt in alle, in de mens teweeg brengt beide de wil om te geloven en het geloof zelf. En tenslotte hoofdstuk 8, bij de verwerping der dwalingen. Onze vaderen verwerpen de dwaling van hen die leren dat de volharding der ware gelovigen niet is een vrucht van de verkiezing of een gave Gods, door de dood van Christus verworven, maar een voorwaarde des nieuwe verbonds, die de mens voor zijn beslissende, gelijk zij spreken, verkiezing en rechtvaardigmaking door zijn vrije wil moet volbrengen. Want de Heilige Schrift getuigt dat ze uit de verkiezing volgt en door de kracht des doods, der verrijzenis en der voorbidding van Christus de uitverkorene gegeven wordt. Onze vaderen, tegen de remonstranten, hebben onvermoeid keer op keer aangegeven: het geloof is een vrucht van de verkiezing. Het geloof is een genadige gave Gods. Het geloof is geen werk van de mens. En ik zou wensen, jonge mensen, dat je je geen zand in de ogen laat strooien, maar dat je blijft bij de leer van onze Dordtse vaderen, zoals Dordt bedoeld is. Zoals onze vaderen dat geschreven hebben. Ik zou zeggen, lees die Dordtse leerregels, herlees die Dordtse leerregels. Want die zijn ontstaan in de strijd tegen diegenen die vermogens leggen in de mens. De remonstranten zeggen, jij moet geloven en jij kunt ook geloven. Het staat er toch, dat moet je gewoon doen. Maar zo werkt het niet. Ja, natuurlijk moet je geloven. Maar je kunt niet geloven. En dat is een nood die tekent de diepte van onze verlorenheid. Van waar komt dan zulke geloof? Ik hoop dat velen met die vraag worstelen. Hoe kom je daar dan aan? Nou, daar is de Heilige Geest de werkmeester van. Dat kun je zelf niet maken, dat hoef je zelf ook niet te maken. De Heilige Geest werkt het vermogen en de daad om te geloven. Filippenzen 1, vers 29. Want het is u uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Verwacht het ook niet van Gods knechten. Soms dan wil men dat een dominee dat zegt, of dat een dominee jou dat geeft. Maar nee, dat kan een dominee niet. Het is alleen de verdienste van Christus die waarde heeft voor God. En de toepassing daarvan wordt alleen gemaakt door de Heilige Geest. Dus zelfs de hand die wij nodig hebben om de genade van Christus aan te nemen, zelfs die hand moet ons nog geschonken worden. In het werk der zaligheid is niets dat niet van God is. In zijn intrededienst in Rotterdam IJsselmonde heeft dominee de Heer gepreekt over de woorden: al deze dingen zijn uit God. Al deze dingen zijn uit God. Dan gaat het over het geloof. Waar ook in de volgende versen over gesproken wordt, over de verlossing van een mens. Ja, maar de eis om te geloven dan, dominee? Ja, die staat er. En die geldt ook. Niemand kan daaronder uit, niemand mag daaronder uit. Er staat ook in onze Dordtse leerregels dat het bevel van bekering en geloof. Sommige mensen hebben het altijd over geloof en bekering. Maar het valt me op dat de Dordtse leerregels voortdurend spreken over bekering en geloof. De wedergeboorte gaat aan het geloof vooraf. Er staat inderdaad dat het bevel gepredikt moet worden van bekering en geloof. Er staat niet dat een mens dat kan, maar er staat wel dat een mens dat moet. En omdat wij het niet kunnen, leggen we het van ons af en zeggen, nou, kan het toch niet. Dus ik kan er niks mee. Ja, je moet er wat mee. Als het geloof noodzakelijk wordt, dan moet je daar wat mee. Wat moet dat dan doen? Ja, het moet je uitdrijven. Het moet nood worden in je ziel. Het moet je brengen aan de troon van Gods genade. Maar jezelf een geloof aanpraten, daar heb je niks aan. En een ander een geloof aanpraten, daar heb je ook niks aan. Dat is niet het geloof dat zalig maakt, Christus deelachtig maakt. Het werk van de Heilige Geest, dat blijft onmisbaar nodig. En waar is dat werk van de Heilige Geest in ons leven? En als dan alleen maar overblijft wat u gedaan heeft of wat jij gedaan hebt, dan zou ik op zulke gronden niet naar de eeuwigheid durven reizen. Zo ernstig is het wel. De gemeente, neem dat ter harte. Ik zeg het met al de liefde van mijn hart. Het is een strijd die zich toe lijkt te spitsen in het kerkelijke leven. Want ja, het wordt je toch aangeboden, je moet het toch aannemen, je kunt het toch aannemen. Nee, dat kan een mens niet. Een gevallen mensenkind is dood in de zonde en in de misdaden. En het is een misbruik van die leer om dan de verantwoordelijkheid van de mens dan maar weg te nemen. Want de mens blijft verantwoordelijk. En waar die verantwoordelijkheid drukt, daar zul je de toevlucht nemen tot de troon van Gods genade. En als die verantwoordelijkheid niet drukt, dan krijg je eenmaal de rekening daarvan gepresenteerd. Gods kinderen leren dat het geloof noodzakelijk is, maar ze leren ook dat ze het niet kunnen. Wat is dat een les? Als je gaat geloven, dat je niet geloven kunt. Gelooft u dat? Durham wordt nog wel eens geciteerd en dan zeggen we een ruim aanbod en... Maar Durham zegt ook in een van zijn preken, hebt u wel eens geloofd dat u niet geloven kunt? Gods kinderen gaan geloven dat ze niet geloven kunnen. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En die mensen die zouden wegsterven, bij wijze van spreken, onder een prediking die hen toeroept, jij moet geloven en jij kunt geloven, want dat kunnen ze niet. En zo'n hart springt op van vreugde als zij dan horen in de kerk van de Heilige Geest. Het is een werk van de Heilige Geest. En dan doen ze niet de armen over elkaar, dan leggen ze de verantwoordelijkheid niet naast zich neer, maar dan buigen ze de knieën, jongens en meisjes, Ik hoop dat jij dat ook doet. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken, die het geloof in onze harten werkt. Let u op dat woordje harten. Is dat niet die het geloof in ons hoofd werkt? Want dat wij met ons hoofd geloven, dat geloof ik allemaal wel. En dat is een hele goede zaak, maar dat is niet zaligmakend. Die het geloof in ons hart werkt. In je hoofd zit het historisch geloof. En in je gevoel, of in je buik wordt wel eens gezegd, daar zit het tijdgeloof. Maar het zaligmakende geloof, dat zit in je hart. De Heilige Geest opent harten. Hij opent dat gesloten is. Hij vermurwt dat hart is. Zoals dat hart van Lydia onder de prediking van de apostel Paulus werd geopend door de Heilige Geest. En het geloof werd daarin gelegd. Ja, als het dan een werk van de Heilige Geest is, wat moet ik dan doen? Daar kan ik niks doen. Ja, u kunt heel veel doen. U moet al de middelen waarnemen die de Heer in zijn woord aanwijst. En u moet die middelen biddend waarnemen. Met de hoogste ernst in het besef dat het van die middelen moet komen. En dat de Heilige Geest ze moet gebruiken tot onze zaligheid. U moet smart hebben over uw ongeloof. Dat moet u moet uzelf aanklagen vanwege dat ongelovige hart. Zeker. Het is genoeg wat we wel kunnen doen. Maar het hart openen is een werk van de Heilige Geest. Daar houden we het bij dit antwoord. Dat gaan we niet herschrijven in 2023 van waar komt dan zulk een geloof. We gaan niet schrijven van mij of van de dominee of van die of die. Nee, van de Heilige Geest. Onze tweede gedachte, het middel. Want de Heilige Geest gebruikt een middel. En wat is het middel dat de Heilige Geest gebruikt? De verkondiging. In de Latijnse tekst van de Heidelbergse Catechismus, daar staat voor het woordje verkondiging predicatio. Nou, dan weten jullie precies, jongens en meisjes, wat met de verkondiging bedoeld wordt. Daar wordt de prediking mee bedoeld. De ambtelijke prediking. Ja, maar werkt de Heere dat geloof dan alleen maar in de kerk? Kan de Heere dat geloof ook niet werken als je bijvoorbeeld thuis in de Bijbel zit te lezen? Nou ja, de Heere kan alles natuurlijk. Wij moeten de macht van de Heere niet beperken. Maar het gaat erom wat de Heere wil. En wat leert de Heere in zijn woord? Romeinen 10... Het geloof is uit het gelees. Nee, dat staat er niet. Paulus zegt, het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het gepredikte woord van God. Dus het middel waardoor God het geloof werkt, dat is de prediking van het woord. En wij zijn aan dat middel gebonden. De Heere kan het ook onmiddellijk werken, zeker. De Heere heeft geen dominee nodig, niet één. De Heere heeft de hele gereformeerde gemeente niet nodig. De Heere kan ook onmiddellijk werken, dat doet de Heere ook wel eens. Bijvoorbeeld bij een ongeboren kindje. Kan de Heere het geloof onmiddellijk werken in het hart, zonder dat dat kind ooit één preek gehoord heeft. Dat kan, en bij iemand die beperkingen heeft, kan de Heere onmiddellijk werken. Ook al zou zo iemand geen preek kunnen begrijpen. Maar Gods gewone weg is middelijk. En het middel, Gods gewone middel, is de prediking van Gods woord. We moeten niet uitproberen wat God allemaal kan, maar we moeten vragen wat God wil. En daarom is die kerkdienst zo ontzettend belangrijk. En daarom wil de duivel er alles aan doen om die kerkdienst te verhinderen. En om de prediker de mond te snoeren. Want dat is het middel wat de Heilige Geest gebruikt. En als de duivel één ding niet wil, dan is dat de mensen tot God bekeerd worden. Want dan verliest hij mensen in zijn koninkrijk. Hij zal er alles aan doen om de komst van Gods koninkrijk tegen te houden. Maar de kerkdienst heeft zo'n grote waarde. Ook al kan de dominee niemand bekeren, het is het middel door de Heere ingesteld. De prediking gaat dan heen, onderwijst al de volken. En daarom mag het ook wel een zaak zijn van ons gebed. Bid dan de Heere des oogstes, dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Want de oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinigen. En daarom mag je wel heel serieus naar de kerk komen en alle diensten waarnemen. En wij mogen over het algemeen ook erg verblijd zijn, gemeente, over de trouwe opkomst. Ook in de tweede dienst, net als vanmiddag. Hoewel je soms wel mensen mist. Maar ik zou zeggen, blijf vasthouden aan de inzettingen des Heeren. Het gaat niet om die dominee. Helemaal niet. Maar het gaat om het middel dat de Heere heeft ingesteld. Door de verkondiging des heiligen evangelies. Dat woord dat wordt genoemd een zaad der wedergeboorte. En als er nou een boer is, jongens en meisjes, die weigert te zaaien. Die gewoon niet gaat zaaien. En die wel verwacht dat er straks een oogst is. Nou, ik denk dat die boer bedrogen uitkomt. Die komt straks op zijn land en weet je wat er groeit? Alleen maar onkruid. Als je niet zaait, dan zul je ook niet maaien. En zo is het hier ook. Het woord is een zaad der wedergeboorte. En als je je niet zet onder de verkondiging daarvan, als je niet smeekt of de Heilige Geest je hart opent, als je niet ontvankelijk bent voor de prediking, je zult ook niet maaien. Dat is het belang van de erediensten, van de kerkdiensten. Als je graag bekeerd wil worden, dan is er maar één plek waar je wil zijn. Dat is in Gods huis. Dan sla je geen dienst over. Dan zoek je het middel, dan heb je het middel ook lief. De verkondiging des heiligen evangelies. Nee, niet dat een dominee het kan doen, want dat denken dan sommige mensen ook weer. Maar daar hebben onze vaderen van gezegd in de Dordtse leerregels. Het is niet door de uiterlijke aanrading alleen. Kijk, als dat zo zou zijn, dat door mijn uiterlijke aanrading, doordat ik mensen zou bewegen, als dat zo zou zijn, reken maar dat ik anders op de preekstoel zou staan dan nu. Reken maar dat ik mensen als het ware beet zou pakken en door elkaar zou schudden en bang zou maken en weet ik veel wat ik allemaal zou doen. Maar dat is het niet. Dat is het helemaal niet. Het is door de bovennatuurlijke, zeer krachtige, tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgen, onuitsprekelijke werking van de Heilige Geest. Dus wat de prediker moet doen is gewoon heel eenvoudig het woord van God zaaien. Het woord naspreken. Meer vraagt de Heere niet van mij. En dan is nodig dat de Heilige Geest uw hart opent, opdat er maar één zo'n zaadkorreltje van dat woord in het hart mag vallen. En dat zou genoeg zijn. Dat zou genoeg zijn, want dan zal het wortelen en dan zal het ook vruchten dragen. Door de verkondiging des heiligen evangelies. Een middel wat erg onder druk staat. In de tijd waarin we leven, op allerlei manier. Ik heb al uitgelegd waarom. Men heeft ook aan het ambtelijke woord niet genoeg. Bij de kerkdienst moeten allerlei dingen bijgedaan en bijverzonnen worden. Allerlei activiteiten. Maar dat is het niet. Door de verkondiging des heiligen evangelies. En hoe zit je daaronder? En dat is wel uw verantwoordelijkheid. Want het is natuurlijk niet zo dat het helemaal niet erg is als je daar ongelovig onder zit. Dat is verschrikkelijk. We lezen van het volk van Israël dat de Heere ze in de woestijn te nedergeslagen heeft. 1 Korinthe 10, vanwege hun ongeloof. Dat ongeloof, dat moet ons aanklagen. Dat ongeloof, dat is een grote schuld. Dat laat zien hoe diep dat we gevallen zijn. Door de prediking des heiligen evangelies moet de wet dan niet gepredikt worden. Jawel, de wet moet ook gepredikt worden. Waarom staat hier dan door de prediking des heiligen evangelies? Ja, omdat het hier gaat over Christus en zijn weldaden. En de wet maakt ons Christus en zijn weldaden niet deelachtig. De wet geeft niks. Ja, als je de wet 100% zou kunnen in de praktijk brengen. Maar dat kunnen we niet. Dus de wet, daar heb je niks van te verwachten. De wet snijdt alleen af. De wet vervloekt. De wet verdoemt. De wet jaagt op. De wet veroordeelt. En die wet die moet ook gepredikt worden. Maar dat is niet de weg der zaligheid. Christus en zijn weldaden worden geschonken onder de prediking van het heilig evangelie. Dus onder de prediking zal er plaats moeten komen voor Christus. En zal het geloof, het geplante geloof in de oefening moeten gaan verlangen naar Christus. Dat geloof dat moet opwassen. Onze derde gedachte, de versterking. Eer dat we daar nog iets van zeggen. Gaan we zingen Psalm 68 en daarvan het 14e en het 17e vers. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O God, graag dat vermogen. En het 17e, hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom. Psalm 68, vers 14 en 17.
Thank you.
onze derde gedachte de versterking van het geloof. En het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Dat geplante geloof, dat heeft ook versterking nodig. Is ook een mooie uitdrukking, de planting van het geloof. En alles wat geplant is, alles wat leeft, dat heeft ook verzorging nodig. Dat heeft groei. Dat kan niet onverzorgd blijven. Als je een plant plant, jongens en meisjes, en je kijkt er nooit meer naar om, dan gaat hij dood. En alles wat leeft, dat groeit uit een zaad, dat groeit uit een kiem. En dat groeit uit. Dat is niet terstond volgroeid. Er staat niet ineens een eikenboom. Nee, die komt uit een eikel. Er staat niet ineens een tulp. Nee, die komt uit een bolgewas. Daar is niet ineens een kind. Maar dat groeit in de buik van de moeder. Dat komt uit een zaad. En zo is het ook met het geloof. Het geloof dat groeit, het geloof dat heeft versterking nodig. Net als het mosterdzaadje, beeld wat in de Bijbel ook gebruikt wordt. En hoe versterkt de Heere dat dan? Door het woord en de sacramenten. Hier wordt de nadruk gelegd op de sacramenten. Omdat bijzonder door de sacramenten het geloof versterkt wordt, maar dat niet alleen. Onze belijdeniscategezanten leren dat het woord een dubbele werking heeft en dat de sacramenten een enkele werking hebben. Het woord een dubbele werking, het woord dat werkt het geloof en dat versterkt het geloof en de sacramenten die versterken het alleen maar. Dus dat betekent dat je om versterking te krijgen, heb je geloof nodig. Je moet niet naar het avondmaal komen om geloof te krijgen, want dat krijg je daar niet. Maar je moet geloof hebben om aan het avondmaal te komen. En dan kan dat geloof dat er al is, dat kan aan het avondmaal versterkt worden. En dat kan ook door het woord versterkt worden. Het woord dat wordt wel genoemd de redelijke en onvervalste melk. Opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Dan merk je wel eens dat de mensen in de kerk zitten die dat woord indrinken als melk. Dat is zo'n klein babytje, jongens en meisjes, dat moet het hebben van die melk. En wat kan zo'n kindje gulzig die melk naar binnen drinken? Want het is een zaak van leven of dood. Als dat kind niks te drinken krijgt, dan zal het sterven. En zo is het, ook als dat geloof in je hart geplant is, dan krijg je zo'n verlangen naar het woord. Dan krijg je zo'n verlangen naar de zondag. Dan krijg je zo'n verlangen naar de prediking. Dan word je gulzig als het ware om de woorden in te drinken. Dan trek je de woorden wel eens bij wijze van spreken uit de mond van de dominee. Dan zijn de mensen, die zijn de dominee soms voor in de preek. Dat gaat hij zeggen, dan voel je het al aankomen. Zo zijn ze erbij betrokken. Ja, dat is hun eten en dat is hun drinken. De redelijke, onvervalste melk. Ze hebben dat onderwijs nodig, want die kennis, die is zo klein, die geloofskennis, die moet verdiept worden. En dat toestemmen, dat is nog maar zo gering. En dat vertrouwen, dat is nog zo broos. En onder de prediking van het woord, wordt die kennis meer. En wordt dat vertrouwen dieper. Dus dat woord is een instrument wat de Heere gebruikt. We kunnen niet genoeg waarderen dat we nog in alle vrijheid onder de prediking van Gods woord mogen opkomen. En diegenen die verhinderd zijn om aan de sacramenten deel te nemen, die kunnen nog geloofsversterking krijgen onder de prediking van het woord. Er zijn ook ouden die hier niet komen kunnen. die de sacramenten niet zien kunnen of die aan het avondmaal niet deel kunnen nemen, krijgen zij geen geloofsversterking? Gelukkig wel. Daar kan de Heer de verkondiging voor gebruiken, maar bijzonder toch wel voor de versterking heeft de Heer de sacramenten gegeven. En hoe komt dat? Dat komt omdat de sacramenten, die hebben iets extra's. Wat is dat? Wat hebben de sacramenten extra? Wel, de sacramenten hebben het zichtbare. En dat heeft de prediking niet. Dat vraagt de Heer ook niet van ons. Er zou natuurlijk heel veel zichtbaar te maken zijn. Ik zou tassen vol mee kunnen nemen van huis hier op de preekstoel om te laten zien en om voor te doen. Er zijn ook dominees die doen dat. Het gekste is nog niet gek genoeg. Die komen op een fiets de kerk in rijden of weet ik wat ze allemaal doen. Maar nee, dat wil de Heer niet. De prediking richt zich op het oor. Wij hebben hier in de kerk ook geen PowerPoint onder de prediking. We hebben geen filmpjes. Het zou best kunnen. En iemand zegt misschien, nou, dat zal wel helpend zijn. Nee, daar gaan we niet aan beginnen. Want zo wil de Heer zijn kinderen niet onderwezen hebben. Wij moeten niet wijzer zijn dan God. De Heer heeft de prediking ingesteld. Maar het extra van de sacramenten, dat is het zichtbare. Dat water. Wat gesprengd wordt op het voorhoofd van de kinderen. Daar gaat zo'n prediking van uit. En dat brood dat gebroken wordt. En die wijn die vergoten wordt. En dan wil de Heer de zintuigen, het kijken, het proeven, het zien. Dat wil de Heer inschakelen om onderwijs te geven. Om dat geloof te versterken. Het zijn tekenen en zegelen. Het deelt geen genade mee. Maar waar genade is, daar kan het versterkt worden. De beide sacramenten, de doop en het heilig avondmaal. Heilig avondmaal enkele keren per jaar, de doop iedere maand. Keer op keer. En ik geloof dat er ook onder ons zijn. Ik denk dat de doopsbediening helaas, ik heb er wel eens wat meer van gezegd, maar wat minder vrucht wegdraagt dan de avondmaalsbediening. En ook waar de schuld ligt. Maar toen ik dat gezegd heb, heb ik toch ook hier en daar wel teruggehoord hoe de Heer ook doopsbedieningen heeft willen gebruiken. En ik geloof ook dat daar je hart naar uitgaat. Als je verzoening nodig hebt en je weet niet hoe. Als je als een doodschuldig mens in de kerk zit en er wordt dan zo'n zichtbaar evangelie gepredikt, zou dan je hart dan niet daar naartoe getrokken worden? De sacramenten. Wat daalt de Heer laag af? Wat zorgt Hij voor dat plantje van het geloof? Het is in den beginnen nog zo klein. Het is zo zwak. Je hebt zuigelingen. Je hebt kinderen in het geloof. Je hebt jongelingen, maar ook vaders en moeders. En ze hebben eten en drinken nodig. En als ze dat niet krijgen, ja, dan kwijnt het geloof weg. De apostelen die hebben aan de Heer gevraagd, Heer, vermeerder ons het geloof. Geef ons een groter geloof. Dat is eigenlijk een dwaze vraag. Want dat kan niet, het geloof kan niet groter worden. Het geloof kan ook niet kleiner worden. Het geloof dat blijft zoals het is, maar dat geloof dat kan wel verdiepen. Dus het is niet zo dat de Heer bij dat geloof nog iets erbij geeft. Nee. In een eikel zit een hele eikenboom. Het is niet zo dat je daar later nog even iets, een blaadje bij moet doen of een eikeltje of een stukje schors. Nee, dat zit allemaal in die ene eikel. En zo in de planting van het geloof, daar zit alles in, alles. Alleen dat moet opwassen. Zoals een zaad moet uitgroeien, zoals een babytje moet opwassen. Zo moet de kennis vermeerderd worden, het vertrouwen dat moet verdiept worden. Dus eigenlijk hadden ze moeten vragen, Heere, versterk ons het geloof. En als het goed is, dan heb je versterking nodig. Dus ik verwacht al onze avondmaalgangers toch door de week ook in de kerk. Toch, als er geloof is, dan ziet dat toch uit naar versterking. En dat is toch niet alleen op zondag, zeker kun je een keer verhinderd zijn. Maar daar gaat toch je hart naar uit, naar geloofsversterking. En dat is toch het middel wat de Heere geeft, het woord en de sacramenten. En als je het geloof niet hebt, dan kun je rustig thuis blijven door de week. Ja, je kunt rustig thuis blijven als je het geloof toch niet wilt hebben. Dan kun je rustig thuis blijven. Maar als je het geloof wel zou willen hebben, we hebben gehoord, dan moet je toch in de kerk wijzen. En het is niet zo dat de Heere dat alleen maar op de zondagen werkt. Maar dat kan en dat wil hij ook door de week doen. Versterking, verdieping. Zodat er meer wortels komen, zodat het sterker is, zodat er meer vruchten komen tot eer van God. En dat blijft zo, zolang als we in dit leven zijn. Totdat het geloof verwisseld wordt in aanschouwen. Ja, dan hoeft het niet meer versterkt te worden. Als je het ziet met je eigen ogen, dan hoeft het niet meer versterkt te worden. Maar hier op deze aarde blijft het een leven des geloofs. Blijft het een zien als door een spiegel in een duistere reden. En soms dan wil de Heere wel eens die mist wegnemen en een helder zicht geven door de verrekijker van het geloof op datgene wat hij weggelegd heeft voor degene die hem vrezen. Van waar komt zulke geloof? Hebt u het? Het zaligmakende geloof. En dan is er misschien iemand die zegt, dominee, ik kan het niet. Ik kan het niet. Ja, en als ik nu tegen zeg, ja, maar u moet. U zegt, dan loop ik helemaal vast. Dan denk ik dat u blij bent met de prediking van deze middag. U kan het niet. En dat is u tot schuld, hoor ik. Daar zit u mee. U weet niet hoe het moet. Dan heb ik u vanmiddag de weg mogen wijzen. U kan het niet. Maar er is er één die het wel kan. En als die het werkt in uw hart, dan gaat het zo vanzelf. Dan is het onmogelijk om niet te geloven. Dan komt het van de andere kant, van de Heilige Geest. Jong en oud, klein en groot. Het is nog te krijgen. Voor een ieder van ons. Het geloof is een vrucht van de verkiezing. Maar de prediking is niet dat alleen uitverkorenen mogen vragen om het geloof. Dat is de prediking niet. Ik mag vanmiddag zeggen, het is nog te verkrijgen. Voor een ieder van ons, klein en groot, wie u dan ook bent. En daarom maak er ernst van. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. Amen.